Paulus heeft in de laatste les, in hoofdstuk 4, een punt gemaakt dat het niet gaat om de boodschapper, maar het is niet belangrijk wie het evangelie vertelt, maar dat het evangelie wordt verteld. En christenen doen er goed aan om niet zich te focussen op een prediker of een spreker en die op een voetstuk te plaatsen. En uiteindelijk daar, door dat te doen, ook verdeeldheid te creëren binnen het lichaam van Christus. Hij heeft ook gezegd dat in vers 5, dat christenen geen oordeel mogen vellen voor de tijd dat de Heere komt. Want als de Heere komt, dan zal hij alles openbaar maken. Ook hetgeen wat in de duisternis gebeurt. En ik leg daar even de nadruk nu op, omdat daar ga ik zelfs nog iets over zeggen als we in hoofdstuk 5 bezig zijn. Nu, herinner u wel vorige keer ook het punt gemaakt dat Paulus een voorbeeld had gegeven. En uit zijn voorbeeld moesten de christenen ook leren om niet verder te gaan, om niet boven te gaan dan hetgene er geschreven staat. Dus wij weten niet meer dan datgene wat God ons heeft geopenbaard. En een christen behoort enkel te geloven en te handelen naar datgene wat er in het woord van God staat. Nu, de Corinthiërs, die waren zo vol van zichzelf, die dachten dat ze zo speciaal waren, zij hadden alles, maar uiteindelijk, ja, als Paulus zichzelf gaat beschrijven, dan zegt hij, het lijkt wel als God ons apostelen een laatste plaats heeft toegekend. Want kijk eens wat voor een leven wij leiden als verkondigers van het woord. En uiteindelijk, ja, hij zegt dat ook niet, hij wilde niet hen beschaamd maken, maar hij wilde hen wel als een vader daarin terecht wijzen, dat de christenen Korinthe daarover zouden gaan nadenken, over wat ze precies allemaal aan het doen waren. Hij noemde hen ook de Korinthiërs zijn kinderen, omdat hij hen het evangelie had verkondigd. Niet dat Paulus een paus was, maar hij was een geestelijke vader in dat opzicht. En hij zou dan ook Timotheus, heeft hij ook gezonden tot de Corinthiërs, omdat Timotheus hen zou in herinnering brengen alles wat Paulus leerde. Want wat Paulus aan Timotheus had verteld, had hij ook aan de Corinthiërs verteld, heeft hij ook in Efeze verteld. En daarom als wij ergens in een gemeente komen, in een gemeente die van Christus is, dan zouden we eigenlijk allemaal hetzelfde moeten zien. En dat bedoel ik niet dat we allemaal identiek hetzelfde moeten doen, de accenten kunnen hier en daar wel wat verschillend zijn met hoe een samenkomst precies wordt ingevuld, dan bedoel ik de volgorde. Maar dat wat er in een samenkomst behoort te gebeuren, ja, dat kan niet meer of niet minder zijn dan wat we in de Bijbel lezen. Hoe wij leven als een christen, wat wel en wat niet kan, dat kan niet meer of niet minder zijn dan wat we in de Bijbel lezen. Dus dat moet overal hetzelfde zijn. Maar, ja, sommige Korinthen waren opgeblazen, dachten, oh, die Paulus die blijft nog lang weg, dus wij zullen het hier wel eens even regelen. Maar Paulus zegt, kijk, als ik kom, dan ga ik niet kijken naar hoe goed ze het kunnen uitleggen, maar waar is hun kracht, hoe groot is en hoe sterk is hun geloof. Want zij in vers 20, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En hij heeft die gedachte ook afgesloten, en het einde van hoofdstuk 4 is ook de afsluiting van het eerste deel van wat Paulus eigenlijk in zijn brief benadrukt, namelijk de verdeeldheid onder de Corinthiërs. En die sluit hij ook af met de gedachte, wat wilt jij? Moet ik met de woede tot u komen? Of met liefde en een geest van zachtmoedigheid? En ik leg daar ook weer even de nadruk op, omdat we gaan die gedachte ook meenemen. Want Paulus gaat in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, gaat hij spreken over de moraal. Er was een ernstig probleem, niet alleen verdeeldheid onder de Corinthiërs, maar er was ook een moraliteitsprobleem. De normen en de waarden van wat goed was en van wat slecht was, die waren helemaal verkeerd onder de Corinthiërs. Veel Corinthiërs hadden een verkeerd concept van wat wel en wat niet aanvaardbaar was. En in hoofdstuk 5, vers 1 en 2, daar lezen wij, inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. En zulke hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen, in plaats van u veeleer te bedroeven. En dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen. Tot hier. Ik was er straks over aan het nadenken, maar als je vers 1 leest, men spreekt van hoererij onder u. Die term lijkt mij te impliceren dat het niet alleen iets was wat algemeen bekend was in de gemeente in Korinthe, maar ook daarbuiten. Dat iedereen wist oh, die christenen daar, die daar een samenkomst hebben, goh, die hebben hoerijen in hun midden. En zelfs in die mate dat het onder de heidenen gebeurde dat niet wat er wel onder de christenen gebeurde, namelijk er was een man die leefde, en dat woord impliceert dat hij een bepaalde relatie had met de vrouw van zijn vader. En is dat zijn fysieke moeder of is dat zijn stiefmoeder? We kunnen daar naar raden. Maar dit was er onder de christenen. Een gemeente van God. Incest. Want dat is wat het is. Iemand die een relatie heeft met zijn eigen moeder, dat noemt men incest. En dat woord hoerij, in het Grieks is dat porneia, dat is een woord wat onwettige seksuele omgang impliceert. En dat gaat heel breed. Naar welke standaard is het onwettig? Want natuurlijk als je in de wereld gaat en gaat vragen van wat is geoorloofde seksuele omgang, dan zal men u veel vertellen van wat allemaal kan en wat mag. Maar onwettig in de ogen van God, dat is waar wij over nadenken. En dan praten wij natuurlijk over mensen die ontucht doen, die overspel plegen, die homoseksualiteit bedrijven, iemand die gemeenschap heeft met dieren, pedofilie, iemand die een seksuele relatie heeft met een gescheiden man of een gescheiden vrouw. Al die dingen, dat is allemaal porneia, dat is hoererij. En deze broeder, een broeder van ons, die had een relatie met zijn moeder. Met de vrouw van zijn vader, zoals die hier wordt beschreven. En wat deden de Corinthiërs daaraan? Ze zeiden, en je bent opgeblazen, zegt Paulus. Dus zij waren eigenlijk hoogmoedig. Zij, denk ik, hadden de indruk dat ze waren tolerant daartegenover. Ze aanvaarden dat. Misschien waren ze zelfs trots op hoe ze daarmee omgingen. Daar waren ze misschien fier of blij mee. Maar Paulus zegt, had je bedroefd moeten zijn dat zoiets gebeurt in hun midden. En niet alleen bedroefd. Hij zegt, de bedrijver van die daad, die zou je eigenlijk uit hun midden moeten verwijderen. En dat deden ze niet. Dat is ook iets wat een houding van hoogmoed met zich meebrengt. Nu, waarom spreekt Paulus niet over die vrouw? Waarom zegt hij dat alleen die man uit het midden moet verwijderd worden? Heb je daar eens over nagedacht? Wel, mij lijkt het dat die vrouw geen christen is. Want als we ook gaan zien, het punt dat Paulus gaat maken in het verdere hoofdstuk, is dat christenen enkel christenen gaan beoordelen. En enkel christenen gaan christenen uit hun midden verwijderen. Want hij zal op het einde ook zeggen, hen die in de wereld zijn, die zal God oordelen. Dus het feit dat Paulus geen oordeel gaat uitspreken over die vrouw, lijkt mij te impliceren dat zij niet gelovig is. Maar dat maakt het natuurlijk niet juist. Het blijft nog steeds verkeerd. En die broeder die leefde met de vrouw van zijn vader, die had uit de gemeente moeten gezet worden. Dat is een ernstig probleem. Dat is een probleem wat wij vandaag de dag, waar je ook gaat, je zult dat overal tegenkomen. Het probleem van hoererij. In de wereld sowieso, maar ook onder de christenen. Het was in de eerste eeuw niet anders. Maar hoe gaan we daarmee om? Ik heb al heel vaak gezien dat christenen dezelfde houding hebben zoals de Corinthiërs opgeblazen zijn. En ze laten het maar allemaal toe. En ze zijn er nog trots op dat ze het toelaten. En dat is fout. Want wat zegt Paulus in vers 3 tot en met vers 5? Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig, vonnis geveld over hem die op zulke wijze zoiets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn, jij en mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over, tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Paulus zegt, van mijn kant, ik ben lichamelijk, ben ik niet bij jullie. Ik ben ergens anders. We hebben vorige keer gezien, wat was het in Efeze, toen hij die brief schreef. Hij zegt, ik ben nu niet bij jullie. Maar naar de geest ben ik wel aanwezig. Dus in mijn gedachten en in mijn woorden ben ik bij jullie. Ben ik aanwezig. En hij zegt, ik heb reeds een vonnis geveld over zo iemand. Maar ik heb juist de nadruk gelegd, wat zei Paulus in hoofdstuk 4, vers 5. Vel geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Wat doet Paulus hier? Hij velt een vonnis. Dat laat ook zien dat we die woorden van het wel en niet oordelen, moeten we wel in de juiste context plaatsen. Ik heb vorige keer ook wat de nadruk erop gelegd. Wij moeten niet, het is niet onze zaak om te zeggen, die is wel behouden en die is niet behouden. Laat dat maar aan God over. Maar wanneer wij als gemeente samenkomen, wanneer wij omgang hebben met elkaar, is het niet alleen een recht, het is een plicht dat wij elkaar zouden beoordelen hoe wij wandelen, hoe wij leven. En als er iemand leeft, een overtreding naar de wil van God, moeten wij een vonnis daarover uitspreken. En niet zomaar iemand aan de kruispaal nagelen, nee. De bedoeling is natuurlijk altijd dat mensen tot inkeer komen. De bedoeling is dat mensen daarover worden aangesproken en dat ze berouw zouden hebben van hun zonde. Maar hier is het duidelijk dat die man zich niet wilde bekeren. En dat de gemeente het zomaar niet toeliet. En hij zegt dan ook, wanneer wij vergaderd zijn in vers 4, jij mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, op het gezag van Jezus. Omdat Jezus de autoriteit heeft om te bepalen wat er met zo iemand moet gebeuren. Het is niet Paulus die zegt, ja maar ik vind dat die persoon daar niet moet zijn. Het is niet wij die zeggen, ja maar ik vind dat jij hier niet thuis hoort. Het is Jezus die het gezag heeft om te zeggen wie wel en wie niet in een samenkomst mag blijven en wie daar niet mag blijven. En hij zegt, wij leven in de naam van Jezus. Die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees. En wat wordt daarmee bedoeld? Overleveren aan de Satan tot verderf van zijn vlees. Wel, ik heb een gelijkaardige tekst in 1 Timotheus hoofdstuk, ik dacht vers 5, moet ik even kijken, hoofdstuk 5 vers 20. Of was het hoofdstuk 1 vers 20. En daar zegt Paulus iets gelijkaardigs. Wat zegt hij? Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander. En het valt op, wij zijn vaak gereserveerd en ik denk dat we daar ook goed aan doen om niet zomaar met naamkaartje te gooien. Maar Paulus schrijft hier een brief aan Timotheus en hij noemt mensen specifiek bij de naam. Hij noemt hier twee mensen en wat zegt hij daarvan? Hij zegt, ik heb hen aan de Satan overgeleverd. Dus hij heeft hen overgeleverd aan de Satan, maar waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? Opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Herinner u als we naar Romeinen 1 gaan, en we lezen daar hoe heidenen vervreemd zijn van het leven van God, hoe zij eigenlijk het beeld van God vervangen hebben door datgene wat ze kunnen zien, wat ze kunnen tasten, dat ze in plaats van de eeuwige God de schepping gaan aanbidden. En wat zien we daar? Dat God hen overgeeft om te doen wat niet betaamt. En dat is het beeld dat ik denk dat Paulus geeft. Iemand overgeven. Als jij dingen wilt doen wat niet juist is, en jij wilt daar niet van terugkomen, dan moet je zo iemand laten gaan. Die moet je loslaten. Die moet je zijn eigen lusten laten doen, en die zal wel de vruchten van zijn levenswandel, die zal die wel plukken. Dat is wat God doet. En dat is wat uiteindelijk ook christenen moeten doen met iemand die zich blijft verzetten tegen de wil van God. En hier in dit geval zegt Paulus, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. In 1 Timotheus 5 vers 20, daar staat, wie een zonde leven, moet je in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat de overige ontzag hebben. Maar dat gebeurde niet in Korinthe. Ze hadden eigenlijk die man moeten bestraffen, en ze waren nog trots dat zij dat tolereerden. We zullen ook zelfs zien, als dat gebeurt, dat dat getolereerd wordt, dat dat serieuze consequenties heeft. Nu, in Romeinen hoofdstuk 16, daar lezen wij in vers 17, maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat jij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken en mijd hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door een schoon klinkende en vrome taal de harten van de aangelozen. Dus het is, er zijn veel christenen die hier bang van hebben, die dit als liefdeloos en als goddeloos zien, maar het is een plicht, het is een verantwoordelijkheid, het is juist een vorm van liefde en respect voor God en voor uw broeders en zusters, om een toezicht te houden op elkaar, en als iemand een verhard hart heeft, en iemand wil zich niet veranderen, nadat hij daarop is aangesproken, zo iemand moet gemeden worden door de gemeente. Om uiteindelijk die persoon te doen laten inzien van, je bent totaal verkeerd bezig. Maar Johannes hoofdstuk 7 vers 24, daar zegt Jezus dus ook, als je een oordeel velt, vel een rechtvaardig oordeel. Dus wij mogen oordelen, maar doe het met een rechtvaardig oordeel. En het enige oordeel dat rechtvaardig is een oordeel dat gebaseerd is op het woord van God. Elk ander oordeel is waardeloos en nutteloos en verkeerd. Alleen God heeft die autoriteit om te bepalen wat goed is en wat slecht is. Dus als een gemeente zou gedaan hebben, wanneer daar die interesse was, dan zouden ze eigenlijk die persoon hebben moeten tot inkeer willen gebracht hebben en discipline hebben moeten toegepast. Maar ze hebben het niet gedaan. Maar zolang die persoon niet tot inkeer komt en de gemeente mijt zo iemand, ja, dan wordt die overgegeven aan het verderf van zijn vlees. Maar Paulus stopt daar niet. Hij zegt daar nog iets bij. Het stopt niet bij het overlaten tot verderf van zijn vlees. Want hij voegt daar nog iets bij en dat mogen we ook niet uit het oog verliezen. Op dat wil zeggen, dat is een doel. Dat is iets wat je wilt gaan bereiken. Op dat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. In Jacobus hoofdstuk 5 vers 19. Die woorden kennen we wel. Als daar staat, mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt. Dus het is mogelijk dat een christen van de waarheid afdwaalt, zoals deze broeder die leefde met de vrouw van zijn vader, die was van de waarheid afgedwaald, want dat was niet juist. En een ander brengt hem tot inkeer. Weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, die een ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Dat is het doel. Of dat de geest behouden worden in de dag des Heren. Dat is het doel. Maar zolang een persoon in zonde leeft en zich niet wil bekeren en verhard is, geeft hij over aan zijn lusten en laat hij maar genieten. En ik zeg dat met een beetje sarcasme, van de vruchten van zijn of haar wandel. Nu, in Handelingen 8 hebben we daar een voorbeeld van. Hè? Hebben we een voorbeeld van alles wat ik tot nu toe gezegd heb in de praktijk. Simon de Tovenaar. Die wordt christen, die is zo onder de indruk van de apostelen en de gaven die zij hebben. En in vers 18 van hoofdstuk 8 van Handelingen, biedt hij geld aan Petrus en Johannes. En hij zegt, geef mij ook die gaven. Hier heb je geld, ik wil die gaven hebben om ook aan andere mensen de gaven van de geest te kunnen doorgeven als ik ze hun de handen opleg in vers 19. En Petrus zegt tegen hem, uw geld zij met u ten verderve. Wat zei Paulus? Ten verderve van zijn vlees. Wel, uw geld zij met u ten verderve. Want wat gij denkt, wat gij wilt, wat gij aan het geloven zijt, wat gij wilt bereiken, dat is verkeerd. Dat is een goddeloze gedachte. Daar jij gemeend hebt de gaven van God voor geld te kunnen verwerven. Wat zegt hij? In vers 21, gij hebt part nog deel aan deze zaak. Want uw hart is niet recht voor God. Wel, zolang Simon in deze toestand blijft, zal zijn vlees ten verderve gaan. En zal hij niet kunnen behouden worden. Maar dat is niet waarom Petrus dat zegt. Ja, hij moet de ernst zien van zijn situatie, maar Petrus wil hem iets doen inzien. Maar wat zegt Petrus in vers 22? Bekeer u. Kom tot andere gedachten, verander uw gedachten, wil dat zeggen. Van deze uw boosheid en bid de Heere, of deze toeleg, dus deze gedachte, van uw hart u mogen vergeven worden. Want ik zie dat zij gekomen zijn tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. En we zien dan ook dat de reactie van Simon is dat hij smeekt dat Petrus tot de Heere zou bidden, dat niks hem zou mogen overkomen van alles wat hij gezegd heeft. Wat mij lijkt te impliceren dat Simon spijt had en dat hij dat had ingezien. Zoals we dan natuurlijk naar 1 Korinthe gaan, en we hebben hier een man die een ernstig probleem heeft, en die leeft dus met de vrouw van zijn vader, en de gemeente doet daar niks aan. Paulus zegt: gemeente, jullie zijn fout. Jullie moeten zo iemand wegdoen. Die moet je aan de Satan overgeven, want die wil zich niet bekeren. Maar opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heer. Vers 6 van 1 Korinthe hoofdstuk 5. Uw roem deugt niet. Weet jij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn, gij zit immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij dat halve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Tot hier. De Corinthiërs die waren zo trots op zichzelf. Want Paulus zegt: je roemt wel, maar het deugt niet. Je bent verkeerd. Door zo fier te zijn op hoe tolerant je bent. En spijtig genoeg, heel veel christenen vandaag de dag zijn heel tolerant geworden. En ook hun roem deugt niet. En als wij tolerant zijn, dan deugt ook onze roem niet. Want Paulus zegt: weet jij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Als je in Exodus hoofdstuk 12 van 1 tot 18 gaat lezen, dan wordt daar gesproken over het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang, waar ook het paaslam werd geslacht. Als Israël dat feest vierde, moesten zij alle zuurdeeg uit hun huis wegdoen. Zij mochten niks van zuurdeeg in hun huis hebben. En dat is een beeld wat Paulus gebruikt, dat de christenen in Korinthe voor zichzelf, hij vergelijkt hen eigenlijk dat hun leven een feest moet zijn. En dat feest moet gelijken op het feest van die 7 dagen van de ongezuurde broden. En dat wil dus zeggen dat het oude zuurdeeg wat in hun leven aanwezig is, dan moeten ze wegdoen. Zij moeten een vers deeg zijn, want zij zijn ongezuurd. En dan zegt hij: ons paaslam, het paaslam dat voor ons geslacht is, niet dat lammetje wat in het Oude Testament werd voorgeschreven, maar ons paaslam is Christus. En daarom moeten wij feest vieren niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dus christenen moeten feest vieren, maar dat feest kan alleen maar gevierd worden op een juiste wijze als er reinheid is in het hart en als er waarheid is in het hart. En natuurlijk wanneer daar een broeder in het midden is die incest pleegt, dat is niet reinheid en dat is niet waarheid. En dat is niet hoe zij feest mochten vieren. Dus zij moesten dat zuurdeeg. Zij moesten beseffen dat door zoiets toe te laten in de gemeente, dat het hele deeg kon zuur maken. Dat de hele gemeente kon besmetten, bevuilen, bevlekken. In Galaten hoofdstuk 5. Daar zegt Paulus tegen de christenen in Galatië. Hij zegt: gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hen die u roept. Een weinig zuurdeeg, maar het gehele deeg zuur. Ook hier gebruikt Paulus dat beeld van dat zuurdeeg. We kennen dat allemaal als we een appel zien en we zien daar een rot plekje op. Wat weten we dat daar gaat gebeuren? Dat plekje gaat groter worden en dat gaat zich verspreiden naar de andere appels. En heel die korf, die gaat uiteindelijk, als we dat niet aanpakken, als we niet het slechte wegnemen, gaat heel die korf besmetten en doen verderven. Dus het is mogelijk dat een christen eens goed loopt, maar dat er iemand of iets in de weg komt, waardoor de christen niet meer aan de waarheid gaat gehoorzamen. En Paulus vraagt aan de christenen, aan Korinthe, wie is dat bij u? Wie is u? Wie bent je onderweg tegengekomen? Wat heb jij gehoord en geloofd dat je nu in een keer niet meer in de waarheid wandelt? Want, zegt hij, wie het ook is die u overtuigd heeft, het is niet van Christus gekomen. Christus is degene die u roept en Christus heeft u niet gezegd dat je dat moet geloven of dat je in die zonde moet leven. Dus het is mogelijk dat een christen van de waarheid afdwaalt. Het is mogelijk dat die christen dan ook tot inkeer kan komen. Maar zolang die persoon zich verzet tegen de waarheid, moet de gemeente ingrijpen. Om de gemeente rein te houden, om de gemeente zuiver te houden. 1 Korinthe hoofdstuk 5. Ah, ik had er eigenlijk nog bijgeschreven. Zonde tolereren. We kunnen misschien wel zeggen, ja, maar ik doe niet aan die incest. En misschien waren er wel Korintiërs die zo dachten, ja, maar ik doe dat niet, die incest. Maar als je het toelaat, dan tolereert je het. Tolereren is iets toelaten. Aanvaarden dat het gebeurt. Of stilzwijgend goedkeuren. Voor mij nog eens een op het laatste zien we dat mensen, ze doen ze niet alleen, maar ze geven ook nog eens hun goedkeuring aan andere mensen die de zonde doen. En dan moeten wij voor oppassen dat wij niet onze goedkeuring geven aan mensen. Dus zwijgen is nooit een optie. Je moet spreken. Je moet zonde durven aankaarten. Natuurlijk op de eerste plaats in je eigen leven. Want we moeten niet vergeten de balk en de splinter. Rein zijn betekent alle zonden uit je leven wegdoen. Rein zijn betekent de zonde uit de gemeente wegdoen. En niet tolereren, niet aanvaarden. In vers 9 en 10 van 1 Korinthe 5, daar lezen we. Ik schreef u reeds in mijn brief. Herinner u dat ik in de eerste les ook gezegd heb dat Paulus, hij had al een brief geschreven voor de eerste brief die wij kennen als de eerste brief aan de Korinthe, aan de Korintiërs. En dit is waar we dat uit halen, want hij heeft een brief geschreven. Hij heeft al een brief geschreven naar hen. En daarin had hij geschreven dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Vers 10, niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierige en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Dus het lijkt erop dat de Korintiërs sowieso niet hadden geluisterd toen Paulus hen zei, gezegd had in het verleden, je mag niet omgaan met hoereerders. Daar hadden ze al niet naar geluisterd. Maar het lijkt er ook op dat sommigen dat breder hadden genomen als wat Paulus bedoeld had. Het lijkt erop dat sommigen hadden gezegd, ja, maar wij mogen met geen enkele hoereerder omgaan. Maar Paulus zegt, dat is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om als christen in deze wereld te leven zonder dat je omgang hebt met een hoereerder. Maar hij, en let goed op, hij zegt niet alleen de hoereerder, hè. Hij zegt ook de geldgierige, op dezelfde lijn, in dezelfde adem. De geldgierige. Hij noemt de oplichters erbij. Hij noemt de afgodendienaars erbij. En Paulus zegt, het is niet mogelijk om geen omgang met zo'n mensen te hebben, want dan moet je uit de wereld gaan. En als er iets is wat wij niet moeten doen als een christen, is leven als een kluizenaar. Ergens in een klooster gaan. Dat is nooit de wil van God geweest. Dat is wat sommige mensen doen, maar dat is niet de wil van God. Wij moeten leven in deze wereld, maar Jezus zei, we zijn niet van deze wereld. En dat is natuurlijk, dat is niet gemakkelijk. Maar als we kijken naar Jezus in Johannes hoofdstuk 4, hij had omgang met een vrouw die hij tegenkwam aan een bron. Hij begint daar een gesprek mee. En uiteindelijk bleek die vrouw ook een hoererij te leven. Want de man die zij had, was haar man niet. Als we kijken naar Zacchaeus, dat was een geldgierige, dat was een oplichter, hè, de taxcollector, de tollenaar. Jezus ging naar hem toe. Jezus ging bij hem eten. Jezus had omgang met hem. En al die andere keren dat we zien dat Jezus met zondaren omging. Maar we weten ook in Lucas, Zacchaeus, dat was Lucas 19. Maar we weten in Lucas hoofdstuk 5 vers 31 dat Jezus zegt, zij die gezond zijn, die hebben geen geneesheer nodig. Zij die ziek zijn. En dat is de bedoeling van omgang met zondaren te hebben, is om hen tot Christus te brengen. Ik heb zondag ook gesproken in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 33 dat als we omgang hebben met zondaren, dat we er altijd goed rekening moeten houden met de woorden die Paulus zegt, dat slechte omgang goede zeden bederft. Dus hoe wij met zondaren omgaan en hoe wij die relatie hebben met zondaren, dat is uiterst belangrijk om daar steeds bedachtzaam in te zijn. Maar maak u geen illusie, als je gaat opsluiten ergens in uw kamerke en je zegt van oh, ik ben rein van alles en iedereen en ik heb geen contact met zondaren, dan zit je niet goed bezig. Want Jezus wil juist dat wij naar zondaren toe gaan en dat wij ons begeven onder de zondaren, maar niet om mee te doen met de zonde. Niet om zonde goed te praten, niet om zonde goed te keuren. De laatste verse, vers 9. Vers 11 van 1 Korinthe 5. Nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die al heet hij een broeder. Dus die een hoereerder, een geldgierige, een afgodendienaar, een lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? En die buiten zijn, zal God oordelen, doet wie niet deugd uit uw middenweg. Dus Paulus gaat, als er al twijfel mocht zijn over wat hij bedoeld had in zijn eerste brief, over die omgang met hoereerders, waarvan hij gezegd had, je mocht er niet mee omgaan, als de Corinthiërs het al dan niet slecht hadden begrepen, hij zal nu de puntjes op de i zeggen, want wat zegt hij? Ik schrijf u nu, dat al heb jij iemand die een broeder noemt, een van ons. Iemand die ergens anders een broeder is. Maar als die broeder of die zuster een hoereerder is, een geldgierige is, een afgodendienaar is, een lasteraar is, of een bronkaard of een oplichter, met zo iemand moet je zelfs niet samen eten, zegt Paulus. Daar gaat je geen omgang mee hebben. Die gaat je mijden. Omdat die persoon, die wil niet luisteren, die persoon die leeft zijn eigen leven, die houdt geen rekening met God, die luistert niet naar wat God zegt. En misschien zal die persoon als gelovig nog overkomen. Dat kan, hè. Dat hij ook naar de kerk gaat. En dat hij praat over Jezus. Maar dat is niet de parameter. De parameter is, als je zonde hebt. En je wilt je niet bekeren. Dat is de parameter. En Paulus zegt, het maakt niet uit als dat een broeder is. Als hij een broeder noemt. Zo mogen ze zelfs niet samen eten. Dus daar gaat je geen contact mee hebben. Zo iemand gaat je mijden. En dan zegt hij, vers 12, staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn. Paulus zegt, wat ik nu spreek ik over christenen. Christenen onder elkaar. Hij zegt, oordeel ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn. En kring is niet het woord wat hetzelfde vertaald is van Handelingen 2. Dus niet gemeente, ecclesia, maar gelijksoortige. Christenen beoordelen christenen. Christenen gaan geen oordeel vellen over mensen die in de wereld zijn. Wat zegt Johannes hoofdstuk 3 vers 18? Dat is God zijn oordeel. En die mensen zijn reeds veroordeeld omdat ze niet geloofd hebben in de naam van Jezus. Maar dat is niet onze taak om ons daarmee bezig te houden. Maar christenen hebben wel de plicht en de verantwoordelijkheid om een oordeel te spreken over hun broeders en zusters. Paulus zegt, hen die buiten zijn zal God oordelen, maar jullie doet wie niet deugt uit die middenweg. 2 Johannes hoofdstuk 1 vers 11. We zullen 2 Thessalonicense 3 vers 14 anders ook nog even lezen. En dan zijn we er bijna door. 2 Thessalonicense hoofdstuk 3 vers 14. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt. Dat is het doel. Houd hem echter niet voor een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Dus gemeente is veel meer als alleen maar samenkomen. Gemeente brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Gemeente betekent ook dat wij elk een afzonderlijk die verantwoordelijkheid dragen. Dat wij daar een stem in hebben, een rol in hebben te vervullen. Maar we kunnen niet als gemeente zeggen, oh, zijt je een dronkaard? Zijt je een oplichter? Zijt je een geldgierige? Zijt je een afgodendienaar? Zijt je een oreerder? Of blijf maar gewoon komen. Nee, als jij niet wilt bekeren, mag jij niet welkom zijn in de gemeente. Want anders gaat dat de hele gemeente beïnvloeden. En ik heb daar een laatste gedachte bijgevoegd. Dat we zien dat soms gebeuren. Dat een gemeente doet wat God zegt, namelijk als iemand zo is, die dingen doet en die wordt uit de gemeente gezet, dat zo iemand verder gaat zoeken. En die gaat op zoek naar een andere gemeente. En dan heb je andere gemeenten die zo iemand gewoon aanvaarden. En die geen enkel onderzoek doen naar wie is die persoon, wat heeft die gedaan, waarom is die niet meer welkom in die gemeente. En men gaat maar gewoon zeggen, oh fijn, een zieltje erbij, kom maar zitten en laten we samen God aanbidden. Door als gemeente zo te handelen, heb je deel aan die persoon zijn zonde. Want wat op aarde gebonden is, is in de hemel gebonden. En wat op aarde onbonden is, is in de hemel ook onbonden. Wanneer wij op autoriteit van Jezus, op autoriteit van de apostelen, handelen naar de wil van God en iemand uit de gemeente verwijderen, dat staat vast ook in de hemel. En dat maakt niet uit als die persoon naar 20 andere gemeentes gaat. Zolang die persoon zich niet bekeerd heeft daarvan, kan die relatie met God niet hersteld worden. En dat wordt ook serieus met de voeten getreden. We hebben zelf die voorbeelden meegemaakt. Van mensen die uit ons midden verwijderd zijn, die gewoon welkom worden geheten in een andere gemeente. Hoe kan dat? Dat is niet mogelijk. Ja, het gebeurt wel. Maar als wij allemaal hetzelfde boek hanteren, dezelfde normen en waarden hanteren, dan kan dat niet gebeuren, dan mag dat niet gebeuren. Maar we hebben dus die verantwoordelijkheid om de gemeente zuiver te houden en om te weten wie er in ons midden zich begeeft. Want anders zou het zuurdeeg dat er aanwezig is, het gehele deeg zuur kunnen maken. Tot heel erg. Amen.